Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad, alle hartelijk welkom deze eredienst als dankzegging op het vanmorgen gevierde heilige avondmaal. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten van harte welkom. Dominee Hooghout uit Langerak zal vanavond het woord van God bedienen. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor de HGB. Dan de bussen bij de uitgang. Eén bus is bestemd voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in juni bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 92, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten en samen zingen van Psalm 63,
Het eerste en het tweede vers, Psalm 63, vers 1 en 2. Wij belijden, gemeente, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat doen we vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna van Psalm 48, het vierde en het zesde vers. Psalm 48, vers 4 en 6 zingen wij als antwoord op onze belijdenis. En ik nodig u en ook jou van harte uit om met mij aldus te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de macht Maria. En een mens geworden is ook voor ons, is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften en is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, dat is wat u ons hebt beloofd. Dat u nooit zult loslaten het werk dat uw hand begonnen is. Heer, en wat mochten daar ook vanmorgen getuigen van zijn. Van uw nooit aflatende trouw, Heere. Als we ook vanmorgen het avondmaal mochten vieren, in de tekenen van brood en wijn ook mochten zien, Heer Jezus Christus, dat u goed bent. Dat u uw leven hebt gegeven. Dat u bent afgedaald in de nederste delen van de aarde voor onze zonde en voor onze schuld, Heer. We mochten gedenken dat u dat ook voor ons hebt gedaan. Heer, en dan bidden we u, geef ons dat we dat vanavond ook nog eens opnieuw mogen overdenken. En daar u ook vanavond met elkaar de lof, de eer en de dank voor mogen brengen. Als we zo, Heer, mogen beseffen dat dat nooit een vanzelfsprekendheid is om aan te gaan aan de tafel van u, Heer Jezus. dat het nooit een vanzelfsprekendheid is om te ontvangen tekenen van brood en wijn. Maar dat dat elke keer weer opnieuw het wonder van de genade is. Om met u, Heer Jezus Christus, aan de tafel te mogen zitten. En Heer, misschien was het voor ons wel te ver, te moeilijk om aan te gaan en durfden we het niet. Maar ga dan ook vanavond zijn, Heer, dat we nog aangespoord mogen worden, toegerust en bemoedigd mogen worden vanuit uw woord. Om toch ook die toevlucht tot u te nemen, Heer Jezus Christus. Om zo ook met u het avondmaal te kunnen vieren straks. Heer, en zo leggen we het alles in uw handen. Bidden we genadig om vergeving voor alles wat tussen u en ons in staat. Bidden we om de opening van uw woord, de verlichting met uw geest. Hier in de kerk, thuis verbonden. Geef dat omstandigheden ons niet zullen hinderen. Maar we bidden samen om uw zegen over deze eredienst. Dat het mag zijn een dienst tot eer en glorie van uw grote en heilige naam. En dat het mag zijn een dienst tot opbouw en tot versterking ook van ons persoonlijk geloof. We vragen het u in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan samen lezen uit de Bijbel. Als eerste lezen we uit Jona, Jona 1. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament uit Lucas 9, vanaf vers 23. Maar als eerste lezen we uit het Oude Testament, het boek Jona, het eerste hoofdstuk. We lezen het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan, misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? En hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had hun dat verteld. En ze zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En daarop zei hij tegen hen, pak me op, werp me in de zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar zij konden het niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. En daarop pakte zij Jona op, wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden gelofte af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover. Lezen we nog uit Lucas 9... vanaf vers 23. Hij zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen, zichzelf te verliezen of zelfs schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen. Wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Tot zover. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 19, het vijfde en het zesde vers. Psalm 19, vers 5 en 6. Straks na de preek, gemeente, zingen we lied 441 met weerklank, de versen 1 tot en met 4, als antwoord op de verkondiging. De tekst vindt u in het Bijbelboek Jona, het eerste hoofdstuk. We schrijven onder de preek als thema botsen met God. Ik denk dat er vanavond in de kerk niemand is, zeker niet van de kinderen, die het verhaal van Jona niet kent. Jona, ga naar Nineveh. Waarom eigenlijk, gemeente? Waarom is dit nou zo'n bekend verhaal? Er zijn toch veel meer kleine profeten, Habakkuk, Zefanja, Haggai, om een paar voorbeelden te noemen. Ik weet niet hoe vaak u daar al een preek over gehoord hebt. Jona, een profeet, en toch ergens ook wel weer opvallend, het is opgenomen in de 12 kleine profeten en toch het bevat geen profetie voor Israël. Het gaat om Jona als profeet zijnde en zijn boodschap voor Nineveh. En toch, misschien bevat het boek, dit eerste hoofdstuk ook, wel meer profetie voor ons vandaag en voor Israël trouwens, maar ook voor ons vandaag dan je zou denken. Jona betekent duif. De naam van zijn vader, Amittai, betekent waarheid. En Jona komen we al tegen in het Bijbelboek 2 Koningen. 2 Koningen 14, daar lezen wij, hij bracht ook het gebied van Israël, en dan is die hij, is koning Jerobeam. Hij bracht ook het gebied van Israël, van Lebo Hamat tot de zee van de vlak, dan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gat Hefer. Met andere woorden, gemeente, Jona is een echte profeet. Een profeet van de Heere die ook bijzondere dingen heeft gezien. Hoogtepunten en trouwens ook dieptepunten, want hij heeft ook gezien hoe na die grote woorden die we net gelezen hebben over het terugbrengen van het land, het ook weer helemaal misging. Hij heeft heel wat meegemaakt. En gemeente, dan lezen we die eenvoudige, maar tegelijk zulke diepe woorden. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Zo begint het. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Er is dus geen twijfel mogelijk over wie er spreekt. Dat is de Heere. Bij Jona niet, voor ons vanavond hoeft er geen twijfel te bestaan wie hier spreekt. Wie hier gesproken heeft, dat is de Heere. Want het woord van de Heere komt heel duidelijk tot Jona. Er is ook geen twijfel mogelijk over tot wie het woord gericht is. Jona. Vanavond zijn we in de kerk thuis verbonden. Misschien later als we deze dienst beluisteren. Vanmorgen in de viering van het avondmaal. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Gemeente, vandaag hoort u, hoort jij, hoor ik, horen wij Gods woord. Daar twijfelt u niet aan, daar twijfel ik niet aan. En vanavond, maar ook vanmorgen, hoeft er niemand en hoeft niemand te twijfelen tot wie dat woord gericht is. Dat is tot u gericht en tot jou gericht. Misschien heeft u het zo niet ervaren vanmorgen. Misschien vond u het wel heel ingewikkeld. Misschien vond jij het wel heel ingewikkeld om aan de tafel aan te gaan. Misschien is dat voor jou wel de reden om het doen van belijdenis nog even voor je uit te schuiven. Of voor u, misschien al op leeftijd gekomen en er nooit toe gekomen om belijdenis te doen. En u denkt van ja, nu is het te laat. Nu kan het niet meer. En zo schuiven we dan dat woord voor ons uit. Maar dat kwam ook tot u en ook tot jou. Kom dan. Gemeente, die woorden van de Heere tot Jona hebben nogal een behoorlijke impact. Het zo even op je in laat werken. Ben je profeet in je eigen omgeving, je eigen volk. En dan krijg je een roepstem, krijg je een opdracht om naar die grote stad te gaan. Die grote boze stad. Kijk, heb je lange rak, dan dat is dit. Nou ja, Alblasserdam is bij wijze van spreken dit. Maar stel je nou voor dat je naar New York gaat, dat is echt dit. Die grote boze stad waar van alles gebeurt. Waar je zo met dat kwaad in aanraking komt. Waar dat kwaad zo nadrukkelijk aanwezig is. Daar moet je naartoe. Daar moet jij als profeet naartoe. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Ik zou ook niet blij worden als ik zo'n beroep zou krijgen. Ik zou er ook van wakker liggen. Als die roepstem tot mij zou komen. En dan blijkt maar weer eens eens te meer. We hebben het gelezen uit Lucas 9. Hoe je als gelovige, als christen soms een kruis te dragen heeft. Of liever gezegd soms. De Heer Jezus zegt, wie mij wil volgen moet dagelijks zijn kruis opnemen en achter mij aankomen. En vergis u niet, gemeente, dat gaat niet over de dingen die wij vaak als een kruis benoemen. Zo van ieder huis heeft zijn kruis. En dat is ook zo. Maar dat is niet het kruis dat hier bedoeld wordt door de Heer Jezus. Dan gaat het over het kruis van het hem volgen. In de verloochening. En in de spot en in de hoon. In de strijd. Kijk, je kunt vanmorgen avondmaal gevierd hebben. En vandaag is het nog zondag, nog een beetje rustig. Maar morgen sta je er weer gewoon middenin. En moet je inderdaad dus je kruis opnemen en achter hem aangaan. Kijk, en het kwaad van Nineveh, dat is niet gering. Het kwaad trouwens van vandaag is ook niet gering. En ik denk zelfs in alle eerlijkheid dat er nog iets bijgekomen is. Wat het kwaad in de dagen van Jona in Nineveh zichtbaar was, is het kwaad misschien vandaag de dag nog wel voor een stuk onzichtbaar. Waar je vroeger er naartoe moest gaan, kun je het vandaag zo tot je krijgen, erin gaan staan, ermee omgaan, zonder dat iemand het weet. Je hebt je telefoon, je hebt je tablet, je hebt je computer. En het heftige van het kwaad is met een paar klikken, met een paar swipes, zo bij je. En onderschat nooit de macht en de kracht van het kwaad, gemeente. In die zin begrijp ik Jona wel. Dat hij niet naar Nineveh wilde. Dat kwaad, dat is zo overweldigend. Dat doet zoveel met je. Ik begrijp Jona wel, gemeente. Ik begrijp wel dat hij moeite heeft met zijn nieuwe roeping. Maar in één ding begrijp ik hem niet. En in alle eerlijkheid, dat neem ik hem ook eigenlijk best wel kwalijk. Kijk, dat hij moeite heeft met die roeping, dat begrijp ik. Maar waarom gaat hij er niet over in gesprek met de Heere? Waarom komt hij niet in opstand tegen de Heere door met de Heer in gesprek te gaan? En te zeggen, Heere, dit vraagt u van mij, maar dit kan ik niet. Of misschien nog wel iets verder gaan zelfs door te zeggen, ik wil het niet. Ik zou u graag, en ik bedoel het uiteraard volstrekt eerbiedig gemeente, ik zou u graag op andere gedachten brengen, want ik ben het niet met u eens. Waarom bidt Jona niet? Dat hoort toch, als je een beroep krijgt, als er een roepstem naar je toe komt, dan overweeg je die toch biddend en dan ga je daar toch mee naar de Heer en dan zoek je biddend naar Gods weg. Want straks zingen, Heer, wijs mij uw weg. Waarom bidt Jona niet? Begrijpt daar niks van, gemeente? Trouwens, misschien komt er op jou ook wel zo'n roepstem af. Voor het ambt of voor iets te doen in de gemeente. Je jong bent. Misschien wel een roepstem voor het predikantschap of pastoraal werker. Godsdienstdocent of iets anders in de kerk of in de maatschappij. Leggen we dat dan zo naast ons neer, zoiets van, nou ja, dat past niet bij me, dat zie ik niet zitten. Of komen we er binnen mee voor de Heere? Jona, hij bidt niet, mis ik lees er niet van. Hij staat op. Niet naar Nineveh, maar naar Tarsus. Nineveh ligt in het oosten, Tarsus in het westen. Het oosten waar de zon opkomt, het westen waar de zon ondergaat. Veelzeggend, gemeente. Het is trouwens ook niet de moed om te blijven zitten. Dat durft hij toch blijkbaar ook niet aan. Hij staat op en gaat naar het westen. En dan lezen we, gemeente, dat hij vlucht weg van het aangezicht van de Heere. En ik bedenk me ineens dat we die woorden van de Heere nog niet eens genoemd hebben. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want staat er dan, hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Aan de ene kant dus het kwaad dat opstijgt tot voor Gods aangezicht. Vreselijk. En Jona die van datzelfde aangezicht van de Heere wegvlucht. Jona wil dus geen profeet meer zijn. Hij gooit het erbij neer. Hij heeft nog niet eens het fatsoen om zijn ambt terug te geven, maar hij gaat er gewoon vandoor. En de inwoners van Nineveh heeft hij ook al lang en breed afgeschreven. En snap jij het nog? Snap jij het nog als je Jona leest? Jona, de profeet, je zou toch zeggen een man Gods. Een gelovige waar je tegenop zou moeten kunnen kijken. En wat doet hij? Nou ja, we hebben het gezien. Hij gaat weg, hij vlucht. Hij denkt dus echt dat hij voor God kan vluchten. Blijkbaar kent Jona Psalm 139 niet. Als hij hem nou vergeten is, of hij kent hem niet, maar of hij was er misschien nog niet eens. Hoe kun je nou denken, Jona, dat je voor God weg kunt vluchten? En zo zoekt Jona een schip op, koopt een kaartje en daalt af in het schip. Gemeente, afdalen, dat zal Jona nog wel vaker doen in deze geschiedenis. Maar gemeente, zit Jona vandaag, vanavond in de kerk? Zit Jona vanavond achter de tablet of welke andere manier, of misschien wel bij de kerktelefoon of hoe dan ook, hoe u de dienst meeluistert, meekijkt? Zit Jona in de kerk of zit hij thuis? Of staat hij soms op de kansel vanavond? U zegt: wacht eens even. Ik heb vanmorgen avondmaal gevierd. En hoe gaat u mij vertellen dat ik op Jona lijk? Misschien irriteert het u wel een beetje. Deed het mij wel trouwens, deze week in de voorbereiding. Ik en Jona. Je kunt toch niet zeggen dat u en ik op de vlucht zijn. We zijn toch hier vanavond. Jij bent er toch gewoon. Ben je dan op de vlucht? Ben je dan als een Jona? En Nineveh? Wat is Nineveh vandaag, gemeente? Is het Amsterdam, is het New York? Of is Nineveh misschien wel het beeld van u en mijn hart? Waar toch allerlei dingen zijn die ook wel opstijgen tot voor het aangezicht van de Heere. En moeten wij misschien wel tegen onszelf zeggen vanavond: preek tegen haar, tegen je hart. En zeg het eens eerlijk, bekeer je. Misschien juist wel in een dienst van nabetrachting en dankzegging. Bekeer je. Want het kwaad is opgestegen voor het aangezicht van de Heere. En natuurlijk, u zit niet op de boot. Je bent niet op je fiets gestapt en naar het water gegaan. Je zit netjes in de kerk. Daar zijn we dankbaar voor. En toch, misschien vluchten wij, u, jij en ik, al is het een stuk minder opzichtig dan Jona, maar toch vluchten we voor het aangezicht van de Heere, doordat we niet stil willen staan bij die dingen waar we ons van moeten bekeren, die kwade dingen. Want gemeente, het kwaad kent zijn excessen. Geweld, pornografie, alcoholmisbruik, drugs. En er zijn echt plekken waar je het kwaad voelt tot in het diepst van je vezels. Je hebt vast wel gehoord dat er zo'n festival deze week is afgelast. DEFCON. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Als je er alleen al een paar beelden van ziet, dan voel je het kwaad al naar je toe komen. En echt plekken waar het kwaad in een hele heftige gestalte zit, maar met het kwaad kent zoveel meer kanten. Die ook voor de Here echt wel kwaad zijn. Want dat leerde ik vroeger al van mijn opa. Ik snapte dat nooit zo goed, maar dan had hij het over het kwaad in de aardappels. Dat erin zat, dan doortrok dat de hele bult met aardappel. Die lagen, hij zei dan trouwens erpel, maar goed. Die lagen dan in een hele donkere schuur. En hij was zo bang dat het kwaad erin kwam. Want dan rotten ze eigenlijk allemaal weg. Nou, dat gemeente. Dat ogenschijnlijk kleine bij u, bij jou, bij mij, dat er nog is overgebleven. De Bijbel heeft het ook al over zuurdeesem. Dat doortrekt, als we niet uitkijken, ons hele leven. En het maakt alles stuk, het kwaad. Ontrouw. Lauwheid. Onze gemakzucht. Al die kleine dingetjes. Waarvan je misschien denkt, ach, allemaal mensen. En ach, valt wel mee. Komt wel goed. Kijk, van die grote dingen, daar zijn we het allemaal wel over eens. Van die grote dingen snappen we allemaal dat je daar niet aan het avondmaal kunt gaan zitten. Maar er zijn ook zoveel van die kleine dingen. Tenminste, klein, het is maar wat je klein noemt. En gemeente, ik geloof oprecht dat ook die dingen, ook die kleine dingen, dat ook die voor het aangezicht van de Here komen. En ik kan voor u niet spreken. Dus ik kijk alleen maar naar mezelf. En toen dacht ik van de week, je bent veel meer een Jona dan je zelf in de gaten hebt, vriend. En daar schrok ik van. Daar schrok ik van. Dat ook ik de neiging heb om weg te kijken. Om weg te kijken bij dingen waarvan ik ten diepste wel weet dat ze kwaad zijn. Net als Jona. Want Jona wist natuurlijk drommels goed wat hij aan het doen was. Nou ja. En dan. Kijk, Jona die loopt weg. En je zou kunnen denken, Here, zoek maar iemand anders. Je zou kunnen denken, God zal wel iemand anders sturen. Maar nee, de Here laat Jona niet zomaar los en ook Nineveh niet. En dan steekt er dus een hevige storm op. Zodat het schip dreigt te breken, staat er. Best confronterend. En misschien hebben wij hier wel onze vragen bij. Kan God het dan niet op een andere manier duidelijk maken als er stormen komen in je leven? En kun je er soms ook boos van worden? Als het zo stormt in je hart, in je leven. Alsof het lijkt alsof alles breekt. En toch, gemeente, is het niet een middel dat de Here wil gebruiken om ons stil te zetten, zoals hij Jona stil wilde zetten. En de zeelieden, als die storm dan uitbreekt, die zijn bang. En ze beginnen te roepen tot hun God. Maar wat lezen we van Jona? En ik heb dat altijd zo gelezen. Maar ik ben daar toch wel anders over gaan denken. Ik heb het altijd zo gelezen dat Jona zijn kaartje gekocht heeft. Naar beneden is gegaan. Is gaan liggen. Is gaan slapen. En die mannen zijn gaan roeien. En dan breekt de storm los. En ik zeg niet dat het zo niet gegaan kan zijn. Maar ik meen, gemeente, ik zeg het een beetje voorzichtig, dat het toch iets anders gegaan is. Want wat lezen we? In vers 10, als ze dan in gesprek raken, als het eenmaal al zo stormt, dat Jona op de een of andere manier toch al lang en breed het gesprek heeft gevoerd met die roeiers, met die zeelieden. En daar maak ik dan toch uit op, gemeente, dat ze zijn gaan varen. En dat toen het al harder en harder ging waaien, Jona naar beneden is gegaan. En in plaats van die mannen te helpen, is gaan slapen. Die mannen zijn keihard aan het werk om het allemaal te redden. En Jona gaat liggen slapen. En hij kan nog slapen. Lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust. Maar dat is geloof ik niet wat Jona kan zingen. En wij, gemeente, kunnen wij gerust gaan slapen? Avondmaal gevierd hebben, het woord hebben gehoord, denken dat het allemaal wel goed zit, dat het allemaal wel goed komt vanzelf. Durven wij, gemeente, het volle licht van Gods woord op ons leven te laten schijnen? Durven wij echt, ook na ontvangen genade, dus ook nadat je avondmaal gevierd hebt, in alle eerlijkheid het licht van Gods woord er is op je leven te laten schijnen en te zeggen: Heere, wilt u het me aanwijzen? Wilt u het me aanwijzen waar er nou nog kwaad in mijn leven zit? Of denken we dat het allemaal wel losloopt en wel meevalt? Als we maar een beetje zo in het spoor blijven gaan en blijven doen wat we altijd deden, dan komt het wel goed. Op de een of andere manier dacht Jona, denk ik ook dat hij het zo kon maken. Maar dan wordt hij stilgezet. Mooi om te zien. Jona wordt stilgezet, gemeente. Dat is wat er gebeurt. Als God in je leven komt. God gebruikt de storm om Jona stil te zetten. De kapitein schudt hem wakker. Moet hij trouwens wel zijn best voor doen. Jona wordt zo stilgezet en zo wordt hij ontdekt aan zijn zonde en schuld. Maar dat is wat het woord met ons wil doen. Het wil ons steeds opnieuw weer ontdekken aan onze zonde en schuld. Want dat, en misschien is dat wel het ontzettend ingewikkelde ook van avondmaal vieren. Als u vanmorgen met hart en ziel avondmaal gevierd hebt. En je toch de komende tijd weer zo aanloopt tegen je tekorten. En tegen je gebreken. Tegen dat kwaad dat nog steeds in je hart leeft. Als je dat moet, Paulus moet zeggen, ik ellendig mens. Maar dan ontdekt het woord ons eraan, gemeente. Trouwens, dat is wel spannender nog. Die kapitein moet Jona dus wakker maken. En wat gebeurt er met ons als we wakker geschud worden? Ergens hoop ik dat u en ik ook door de verkondiging vanavond wakker geschud worden. Kijk, de zeelieden hebben alles gedaan wat mogelijk is om de boel te redden, maar ze redden het niet. Dan werpen ze het lot om te ontdekken wie de schuldige is. En dat lot wordt door de Heere gebruikt om Jona aan te wijzen. Nog steeds durft Jona niet uiterlijk en eerlijk te zeggen dat hij het is. Dat weet hij natuurlijk al lang. En toch, gemeente, ik vind dat zo bemoedigend. Door de geest gaat Jona spreken. Gaat hij zijn geloof belijden. Als dat lot op hem valt, als hij er echt niet langer meer onderuit kan, dan zegt hij op alle vragen ja. Ik ben een Hebreeër, met andere woorden, ik ben een Jood. Ik ben er een van God, ik ben een kind van het verbond. En ik vrees de Heere, de God van de hemelen die de zee en het droge gemaakt heeft. Met andere woorden, Jona neemt hier de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat gebeurt. Hij wijst niet naar de anderen. Hij geeft al helemaal de Heere niet de schuld. Hij blijft bij zichzelf. Maar durft ook te belijden, ik ben een kind van het verbond. En ik vrees de Heere. Misschien zat u vanmorgen in de kerk. En ging de nodiging uit. En durfde u niet op te staan. Kan allerlei oorzaken, kan allerlei redenen hebben. En ik ken u verder helemaal niet, dus ik durf daar ook niks van te zeggen. Maar ik leer één ding van Jona. Wat er hiervoor is gebeurd, is niet niks. Daar bent u met me eens, denk ik. Een geroepen profeet weigert te gaan, stapt op een boot, weg van de Heere, wordt stilgezet. Beleidt zijn zonde en zijn schuld ten diepste. Maar klemt zich ook vast aan het verbond. Klemt zich ook vast aan het feit dat hij de Heere mag kennen. Zult u dat ook doen? U die er zo mee worstelt. U die het maar niet klein kunt krijgen om ook aan die tafel te gaan zitten en de tekenen van brood en wijn te ontvangen. Kan allerlei redenen hebben, zei ik al. Maar zult u net als Jona u vast blijven houden aan de belofte van Gods woord? Dat niet u het bent, maar dat de Heere het is. Hij is de schepper. Hij is de vader van onze Heer Jezus Christus. En hij heeft de ruimte gemaakt. Hij heeft de genade geschonken. Dat hebt u niet gedaan, dat heb ik niet gedaan. En ja, dan moet je eerlijk zijn. En ja, dat heeft grote consequenties. Kijk maar naar Jona. Maar wat een zegen, wat een genade mag erop volgen, gemeente. Er gebeurt iets als de Heilige Geest in het hart van een mens gaat werken. Want je zou zeggen, zo diep gevallen, zo gezondigd, dat is einde oefening. Kijk, als je zo eens een paar kleine foutjes gemaakt hebt in je leven, nou ja, oké. Maar als je er zo doorheen gezakt bent, zoals Jona er doorheen gezakt is, ja, dan zouden wij mensen toch gewoon zeggen, ja, het is voorbij, het is over en uit. Maar de Heere doet dat niet. En zo, en dat is groot, gemeente. Zo zegt Jona tegen hen, zet mij maar overboord. En dan zal de storm bedaren. Ik geloof oprecht, gemeente, dat Jona zich met vertrouwen op God overboord liet zetten. Het belijden van zijn zonden en schuld mondt uit in geloof en overgave bij Jona. Zet mij overboord. Neem me op en gooi me over de reling. Jona zal ook niet geweten hebben hoe het zou gaan. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat Jona er wel op vertrouwd heeft dat hij gered zou worden. Maar ik geloof wel dat Jona zich in het vertrouwen op de Heere gegeven heeft. En zo daalt Jona opnieuw af, nu in de diepte van de zee. En dan beschikt de Heer een grote vis. Die Jona opslokt. En hij blijft 3 dagen in de vis. Voor veel mensen, gemeente, is dit een struikelblok. Is dit het moment dat ze zeggen, ja, nu haak ik af. Misschien u, misschien jij ook wel. Dat kan niet. En dan kunnen we met elkaar in discussie gaan. Dat wou ik maar eens niet doen vanavond. Laten we maar gewoon tegen elkaar zeggen, geloof het woord. Geloof het wonder. Probeer het niet te begrijpen, want dat lukt niet. Je gaat redeneren. En gaat nadenken en gaat bedenken, ja, hoe groot moet die vis dan wel niet geweest zijn? En hoe zit het dan met die maagsappen? En nou ja, noem allemaal maar op. Ja, daar kom je niet mee uit. Ik ga ook niet vragen, hoe heeft Jona dan adem kunnen halen? Weet ik ook niet. Geloof het woord, gemeente. En dat kan natuurlijk niet ontbreken vanavond. Dan heb jij natuurlijk al lang verder gedacht. Jij hebt natuurlijk al lang nagedacht over de Heer Jezus. En de Heer Jezus zo heel anders dan Jona. De Heer Jezus die ook een onmogelijke roeping kreeg. Om de zonde van de wereld te dragen. We hebben het gezien in Gethsemane. Hoe ook voor de Heer Jezus die roeping onmogelijk leek. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Ziet u? Wat de Heer Jezus wel deed, wat Jona niet deed. En de Heer Jezus die gehoorzaamde. Hoe moeilijk en hoe zwaar het ook voor hem geweest is. En zo liet hij zich ook, met eerbied gezegd, overboord zetten. Zo liet hij zich ook kruisigen. Nee, Jona lijkt niet op de Heer Jezus in de verste verte niet. Maar de Heer Jezus lijkt wel op Jona. In die zin dat ook hij afdaalde in de onderste delen, de nederste delen van de aarde. 3 dagen in het graf. Hij liet zich overboord zetten. Kijk, Jona was gewoon schuldig. Glashelder. Je ziet het ook gebeuren. Als hij overboord gezet wordt, stilt de storm. Maar de Heer Jezus, onschuldig, gaf hij zich voor u, voor jou en voor mij. Dat, lieve gemeente, dat hebt u vanmorgen met uw eigen ogen gezien. Dat hebt u, als u aan mocht gaan, met uw eigen mond mogen proeven. Ik was eigenlijk van plan om vanavond met u over Psalm 34 na te denken. Vorige week in de eigen gemeente avondmaal gevierd. Toen dacht ik, nou dan neem ik die preek mee naar Alblasserdam. Door omstandigheden liep het allemaal heel anders en heb ik ervoor gekozen om met u uit Jona te preken. In Psalm 34, daar staat: proef en zie dat de Heere goed is. Dat, gemeente, is avondmaal vieren. Christus die zich voor u, voor jou, letterlijk gegeven heeft aan de dood. Vallen dan niet al die vragen weg, gemeente? Van zou ik wel, kan ik wel, mag ik wel? Zijn we dan niet als een beetje als Jona? Dat we voor dat woord van de Heere weglopen. Als we daar al voorbij gaan. Als we dat grote van de genade niet durven kunnen willen ontvangen. En ik weet niet hoe het voor u lag of ligt. Of u het niet durft, of u het niet kunt, of u het niet wilt. Ik weet het niet. Is ook niet aan mij. Maar één ding weet ik wel. Christus gaf zichzelf. En we doen hem een groot onrecht aan. Als we aan hem voorbij gaan. Als we van zijn aangezicht wegvluchten. Want u bent geroepen. Jij bent geroepen. Kijk, er zijn er genoeg vandaag die kunnen zeggen: dat woord van God, dat heb ik niet gehoord. Maar dat kunt u. En dat kun jij. En dat kan ik vanavond niet zeggen. Wij hebben het met elkaar gehoord. En nu komt het erop aan dat we het ook gehoorzaam zijn. En de roepstem die we hebben gehoord om Christus te volgen. De roepstem die ook vanmorgen geklonken heeft in de bediening van het avondmaal. Om die heel serieus te nemen en daaruit te leven. Hoeft niet in eigen kracht. Mag in zijn kracht, mag in de kracht van de geest. Maar wel gehoorzaam uw kruis op u te nemen. En achter hem aan te gaan. Elke dag. Totdat we straks al die kruizen mogen afleggen en hem mogen dienen tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, zo komen wij aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht om u te danken. Voor uw woord. Heer, dan bidden we u eerbiedig, wilt u de naprediker zijn van uw eigen woord? Wilt u wegnemen wat er menselijkerwijs tussen stond? En wilt u het zegenen aan ons hart, aan ons leven? Ook de week weer in zullen gaan. Heer, ga ons dan voor, leid ons de weg die u ook bent gegaan, Heer Jezus Christus, de weg van het leven. Heer, dat ook een weg van sterven en van opstaan is geweest. Geef dat we ook daarin u mogen navolgen. Ons kruis op ons nemen en u zullen volgen. Ons leven niet zullen willen behouden. Maar het kwaad, Heer, en alles wat er niet hoort, weg zullen doen. En daarom bidden we om bekering, om geloof. Heer, want het is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat denken we misschien soms, maar dat is het niet. Uw genade is zo groot, Heer. Ga dan zo met ons mee en zegent u ons. Zo danken we u voor deze zondag. We danken u ook, Heer, dat de Van Maurik ook vanmorgen het avondmaal mocht bedienen. Zegen ook hem als emeritus predikant, ook samen met zijn vrouw, ook in deze hele bijzondere week. Heer, als ze mochten vieren, zo'n geruime tijd ook in het huwelijk verbonden te zijn. Wat een zegen, Heer. En wat een voorrecht. Ga met hem mee en zegent u hen ook samen. En alle die hun lief en dierbaar zijn. Heer, zo bidden we ook voor de gemeente. Als alles ook in gereedheid wordt gebracht voor de komst van een nieuwe predikant. Zegen dan al het werk dat mag gebeuren. Heer, ga zo met ons mee. In alles wat op onze weg komt. Vergeef genadig wat tussen u en ons in staat, Heer. En draag ons zo in alle dingen. Dat bidden en danken u, niet alleen voor onszelf. Maar ook voor de wereld om ons heen, waar zoveel gaande is, Heer. We leggen het bij u neer. En we bidden zo om uw ontferming in Jezus' naam. Uit genade. Amen. We zingen tot slot gemeente van Psalm 119, vers 24. Maar voordat wij dat gaan doen, krijgt u gelegenheid om uw gave te geven. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.